Geliefde gemeente, ik lees u uit het u voorgelezen schriftgedeelte voor, Handelingen 2, het 46ste vers, Handelingen 2, vers 46. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij hadden hierboven geschreven voortgang en volharding. En we zijn gekomen tot de helft ongeveer van vers 42. Zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Daarbij hebben wij het laatst stilgestaan. En daar wilde ik ook nu weer vervolgen. Want dan staat er in dat 42e vers vervolgens, en in de breking des broods. Daarin waren zij volhardende. Wat wordt er bedoeld met de breking des broods? Het komt nog een keer voor in dat u voorgelezen vers. En van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Wat wordt daarmee bedoeld? Velen zijn van oordeel dat daar niet rechtstreeks het heilig avondmaal mee wordt bedoeld. En ik kan daar wel iets voor voelen, voor zover het betreft dat 46e vers. Waar staat van huis tot huis brood brekende. Want dat woordje brood breken was in die tijd ook een standaard uitdrukking voor de maaltijd. Het werd genoemd de breking van het brood, of broodbreking. Dus die term op zich, dat wil nog niet altijd zeggen dat het dan over het heilig avondmaal gaat. Je komt het ook bij de Emmausgangers tegen, dat de Heere Jezus het brood brak, dat hij als gastheer optreedt en dat hij wegkwam uit hun gezicht. Maar ik ben er wel van overtuigd dat in dat 42e vers rechtstreeks het heilig avondmaal bedoeld wordt. Waarom? Omdat het hier gaat over het leven van de gemeente door woord en geest. Waaruit zij leefden. Met de klemtoon op het waaruit. Zij leefden uit de verkondiging van de apostelen, het heilige evangelie. Zij leefden uit de gemeenschap der heiligen in en door Christus. Maar dan leefden ze ook, en dat is een goede gang, in de breking van het brood, de bediening van het heilig avondmaal. En het mag wel zeker worden genoemd dat juist ook in die eerste tijd, met de woorden zo vers in het geheugen, doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom, dat deze broeders, de apostelen, dat zij veelvuldig het heilig avondmaal met de gemeente hebben gevierd. Daarin waren zij volhardende. Daar bleven ze bij staan. dat werd niet aangepast of ingepast door mensen, maar dat was het eigen werk van de Heilige Geest. Ik vind dat bijvoorbeeld een sterk bewijs voor het heilig avondmaal, wat de Heere daarin wil. Want deze mensen, die hadden geen kerkorde of zoiets achter zich. Die hadden wat dat betreft geen traditie of een vastgewortelde gewoonte. Dat hadden ze niet. Het was alles even nieuw, even vers, even levend. Daarom kan ik me haast wel indenken dat er geen dag voorbij is gegaan of zij hebben het heilig avondmaal bediend, dan hier en dan daar. En ik geloof zeker dat de bediening van het woord vergezeld is gegaan van de bediening van het heilig avondmaal. Ik denk ook dat Calvijn dat goed heeft begrepen als hij ergens schrijft dat eigenlijk iedere zondag het heilig avondmaal in de gemeente zou worden bediend. Dat noemt hij het ideaal. Maar om de praktijk van het gemeentelijke leven en alles wat ermee samenhangt, is men ook in de tijd van de reformatie ruimere tussenpozen aan gaan nemen. En bij ons is dat 4 maal per jaar. En dat is zo gebruikelijk in ons kerkelijk leven en in onze kerkelijke ordening. Maar je voelt dat als Calvijn zoiets zegt, dat het niet anders kan of hij heeft gelijk gehad. Ik zou dat dan ook uit deze tekst eigenlijk willen ondersteunen. Zij waren volhardende in de breking des broods. Ik weet wel, er staat niet iedere dag, of elke week, of elke sabbat, of elke eerste dag van de week. Dat staat er niet. Daaromtrent is ons ook geen letterlijk gebod overgeleverd. Maar, nogmaals, ik geloof zeker dat in deze tijd van deze eerste liefde en van die hartelijke bewogenheid en innerlijke blijdschap dat al hun zonden, het nagelen van de Heere Jezus Christus aan het vervloekte hout, dat alles vergeven werd. Oh, daar mogen wij wel jaloers op zijn. Het is al gauw veranderd, ook in het gemeentelijk leven in Jeruzalem. Dat is makkelijk aan te tonen uit de handelingen der apostelen. Dit was echt een hoogtijd. Net als toen Israël uit Egypte uit, dat was die blijde tijd. Toen hun moederhand van de pot werd ontslagen. Het was het feest van de nieuwe maan. Het feest van de uittocht uit Egypte. Zo was dit ook een feest van uittocht uit de dood naar het leven. Uit de zonde naar de vervulling met de Heilige Geest. En al is het zo dat deze zaken bijzonder kenmerkend waren voor de eerste gemeente, wie zou toch niet verlangen daarna? Want het is toch geweest een kleine afspiegeling van het eeuwig zalig leven.
Tegelijkertijd voelen wij ook dat dit hier op aarde ook niet blijvend blijkbaar kan. Over een poosje komt er weer een beetje ruzie tussen de weduwen die denken dat ze benadeeld worden. Dan komt er weer eens twist en dan weer eens dit en dat en alles gaat zijn gewone gang en ziekte en ellende en allerlei dingen hier gebeuren. Hebben we gehoord voorlezen wonderen en tekenen. De zieken werden beter. Het leek wel of dat ook naar het lichaam, het eeuwige leven, alreeds verkregen werd. Zo'n gevoel krijg je haast. Want de zieken werden genezen. En vele wonderen en tekenen geschieden. En ik denk dat dan de mens onwillekeurig denkt, zo zal het blijven. En vandaag of morgen, de profetie is vervuld, de geest is uitgestort, vandaag of morgen dan komt de Heere terug, en dan zullen we eeuwig bij hem zijn. Ja, wat is dat een blijde tijd, in de breking des broods. Want nu pas hebben zij begrepen de sprake van het gebroken brood. Ook de apostelen. Ze zijn erachter gebracht. Ze zijn erachter gebracht dat er geen andere weg, geen andere mogelijkheid tot zalig worden was, dan dat Jezus Christus zichzelf liet verbreken. En dat hij zijn bloed vergoot tot verzoening van hun zonde. En daarom is deze bekende uitdrukking brood breken nu totaal nieuw geworden in de mond van de apostelen. In de praktijk van het heilige avondmaal. Is er echt iets van die waarachtige gemeenschap door het geloof? Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. De volksaard zal misschien ook een woordje hebben meegespeeld bij de Oosterling. Was de warmte, het bewegelijke, sterk aanwezig. Denk bijvoorbeeld in Nederland aan een dichter als Da Costa. Daar vind je ook die, ja, die vurigheid, die, dat brandende, dat hartstochtelijke in zijn gedichten. En zo zal alles hebben meegewerkt. Het zonnetje boven hen, de zonne der gerechtigheid in hen, de heilige geest die ze leidt om samen verblijd te zijn. En ik denk dat ze op dat moment helemaal niet aan de dood en aan allerlei ellende hebben gedacht. En dat ze, nou ja, dat ze, ach, het liefst dan maar, als ze zouden bedenken we gaan sterven, samen zouden mogen worden opgenomen, de Heere tegemoet. En nou is het al zo lang geleden, bijna 2000 jaar, maar voor ons mens is dat een hele tijd. Ik heb wel eens gedacht, Heere, als u de kerk daar niet doorheen leidde, wat zou er dan van de kerk overblijven? Want die lange duur werkt in ons nadeel. Alles wordt gewoon. Alles raakt uitgesleten. Alle omstandigheden, alle beroeringen die er zijn, zo'n hele kerkgeschiedenis van opgang en neergang. al die verdeeldheid die er geweest is door de eeuwen heen, die bittere strijd, ook om de waarheid. Dat alles werkt mee naar moeheid, slaperigheid, zoals je leest, als het lang duurde, werden zij sluimerig en vielen in slaap, wijzen en dwazen. Des te groter is het wonder dat de Heere zijn eigen werk telkens weer verlevendigt, zijn eigen woord telkens weer bevestigt en bekrachtigt. En ook waar het hem behaagt, in rijke mate zijn geest doet werken in de harten. Dat volharden in de breking des broods, daar mogen wij zo blij mee zijn. Want ook deze dingen zijn geschreven ons tot voorbeelden, opdat wij het niet zouden miskennen, dat wij het niet zouden klein achten, dat wij niet de basis voor zulke sacramenten gaan zoeken in de omstandigheden, in de gestalten van mensen. Maar dat wij boven alles, zoals de apostelen hebben gedaan, gedachtig zijn aan het woord. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Op zich is dat ook een drangreden, totdat ik kom. Want vanuit het avondmaal stijgt als het ware ook de bede op, kom Heere Jezus, kom zelf. En wil de drinkbeker nieuw drinken met uw ganse kerk voor het aangezicht van de Vader in uw koninkrijk. Ach, wat een blijdschap dat wij met elkander, niet alleen onder het woord, maar ook bij de breking van het brood, zijns naams gedachtenis mogen stichten. Dan hoeven we ook niet te denken, nou alweer? Nee, dan denken we eerder, hoe lang duurt het nu nog, eer wij weer het brood mogen breken? Want dan zul je, misschien niet altijd zo duidelijk, maar het is niet het belangrijkste. Ik heb voor mezelf altijd gedacht dat wij veel meer ondersteuning uit het sacrament ontvangen dan dat we onszelf bewust zijn. Weet je wanneer je dat merkt? Als de Heere zich werkelijk eens even terugtrekt. Werkelijk. De Heere doet het nooit helemaal. Maar dat hij zijn aangezicht verbergt. Wat is dan alles grauw, uitzichtloos. Wat een moedeloosheid maakt zich dan van de ziel meester. Daarom concludeer ik daaruit, als wij, ja, gewoon onze weg mogen gaan, dat is buitengewoon. En als je in stilheid mag zitten onder het hoorbaar of zichtbaar evangelie, dat is buitengewoon. Dat zijn Gods goedertierenheden over ons. En als we dan weer verder mogen gaan, dan is dat de verborgen vervulling van de woorden van de Heere Jezus Christus. Dat hij belooft, ik reinig je van al je ongerechtigheden. Trouwens, ik denk dat we daar wel met elkaar over eens zouden zijn. Dat als de Heere je werkelijk aan je lot overliet, dan was het vanavond nog afgelopen. Dan is er geen verder meer. Maar nu, gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Daarom, geliefde gemeente, zolang de Heer het schenkt, hopen wij en geloven wij te volharden bij de breking van het brood, opdat Gods geest door zijn verborgen werking ons ondersteunen en onze voeten richten om alleen op de weg alles te verwachten van de gekruisigde en van zijn lijden en sterven. Dan denken wij aan dat versje: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Als wij alles, alles derven, blijft uw liefde ons bij in smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt, het angstig doodzweet van mij leekt, dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Wat is dat groot. En ik dacht er vanmiddag nog even aan onze medebroeder, die, ja, moeilijk praten kan ook. Maar als je dan als degene die erbij is, dat je mag weten dat nou onder zo'n bed, zo'n ziekbed, onder een mens, eeuwige armen zijn. Wat is dat groot? Te midden van de verdrietelijkheid, want zolang wij op aarde zijn, kunnen we elkaar moeilijk missen. Maar wat is het een troost in druk ons toegezegd, dat te mogen weten. Nog een klein weinig, en dan thuis. En de beker der overwinning nieuw drinken voor zijn aangezicht. Dat gaat alles te boven. Die hoop kan alleen alle leed verzachten. Daarom, zij waren volhardende in de breking van het brood en in de gebeden. Ja, in de gebeden, in de aanroeping van 's Heere naam. Het is de geest van de genade en van de gebeden die uitgestort is over het huis van David. De geest die onze zwakheden mede te hulp komt, want wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. Hoewel de verklaarders denken aan de gebeden, de bekende Joodse gebeden, die op bepaalde tijden van de dag werden uitgesproken, denk ik persoonlijk veel liever aan het gebed dat vrucht is van die bijzondere inwerking van de Heilige Geest. Van de uitstorting van de Heilige Geest. Zo spontaan, op een ogenblik, hebben ze de Heere aangeroepen. Hebben ze Hem geprezen. Hebben ze al hun begeerte met bidden en smeken bekendgemaakt bij God. Weet je, je moet boven alles blijven bedenken, en dat zult u ook ongetwijfeld doen, als u uzelf kent als zo'n biddeloos schepsel. dit is niet vrucht van onze akker. Dit is ook niet een vrucht van een bekeerd mens. Dit is vrucht van de Heilige Geest. Van zijn tegenwoordigheid. Hij is er. Wij hebben niets. Wij kunnen het niet. En zodra ook zelfs het gebed getrokken wordt op het doen van de mens en op de plicht van de mens en op de mogelijkheden van de mens, is alles zo koud. Maar hier waren zij volhardende door de genade van de Heilige Geest en zij hebben hem aangeroepen om alle geestelijke en lichamelijke noden en zij hebben hem geprezen omdat hij heeft gedacht aan zijn genade. En een vrees kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Een vrees kwam over alle ziel. Welke ziel? Is dat de gemeente? Die hebben ook de Heere gevreesd. Met een kinderlijke vrezen. Maar als hier staat een vrees kwam over alle, dan duidt dat in zonderheid dit aan. Al die mensen om hen heen, die niet hun zonde hebben beleden, en die niet werden gedoopt tot de vergeving der zonde, en die niet mede het brood braken, al die mensen waren ergens of werden ergens gemuilkorfd. Ze konden of durfden niets te ondernemen. Ergens was er een intuïtief aanvoelen. Hier zijn we niet tegen opgewassen. Je leest ook van de Heere Jezus Christus meer dan eens dat ze hem iets wilden doen, maar ze vreesden. Er was iets in van die geestelijke majesteit, waardoor zij hun handen niet durfden uitsteken. Of misschien ook dat zij nog niet op het punt, op het ogenblik gekomen waren. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Maar toch, dat ze wankelden en met grote ogen keken naar die wonderlijke uitwerking van de uitstorting van de Heilige Geest in eenvoudige mensen. Daarom een vrees kwam over alle ziel. Dat was ook of is ook niet blijvend. De Heere kan dat wel tevoorschijn roepen, maar wij weten uit de geschiedenis van Gods kerk, daar is wat afgemoord, wat afgebrand, wat afgerabraakt en gepijnigd. En er gebeurde niets. Ijskoud heeft men het bloed van duizenden van Gods kinderen vergoten. Maar dan heeft de Heere het ook goed gemaakt met zijn kinderen. Hier is een vrees als een beschutting. Over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen. Hier droeg die beschutting het karakter van afblijven. Afblijven. Doe ze geen kwaad. En de apostelen, zij mogen ook wonderen en tekenen doen. Wondertekenen. Tekenen die heen wijzen naar God, naar Christus, naar zijn wonderlijke werking. Wondertekenen ook, dat in de genezing van kranken, in het weerstaan en verdrijven van de duivel, een rijke prediking uitging, de zegen
is hem beschoren. De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. Allen die geloofden, zij waren bijeen. Betekent dat dat die mensen 7 dagen in de week in de tempel of op andere plaatsen kerk hielden? Nou, ik denk dat ze in het begin niet zo nauw gekeken hebben, dat wel. Maar ik geloof toch dat we het ons zo niet mogen voorstellen en behoeven voor te stellen. Het wil dit zeggen, die geloofden, gevoelden onder elkaar die ene band die aan Christus verbindt. En zo dikwijls de gelegenheid daar was, kwam men bijeen. Het wil ook dit zeggen. Deze uitstorting van Gods liefde in de harten deed vergeten verschil van karakter, verschil in stand van leven of van de staat van leven, rijk, arm, aanzienlijk, onaanzienlijk. Het was één hoop, één kudde, uit vrije goedheid, waart gij haren vriendelijk beschermen. Het waren allemaal ellendigen die het land bereid kregen door zijn sterke hand. En daarin waren ze bijeen. Let wel, er staat allen die geloofden. Je ziet soms staaltjes van eenheid in de wereld, waar je met je pet niet bij kunt. Hoe mensen, begeesterd met één doel, op dat doel kunnen afgaan. Wat een enthousiasme zich meester kan maken van idealisten, leiders. Noem maar op. Zodat men ook bijeenkomt en de handen in elkaar slaat. En alles voor elkaar over heeft. Dat kan goed zijn. Het kan ook verkeerd zijn. Maar in alle gevallen, het is te kort. Of het goed bedoeld of slecht bedoeld is, het is te kort. Allen die geloofden, dat wil zeggen, die op die ene basis, op die ene rotssteen, op dat ene fundament waren gezet. Die geloofden. Daar moet je toch even met nadruk bij denken. Wat is dat toch voor merkwaardigs? Die geloofden. Er staat niet alle die aardig waren, alle die lieflijk waren. Nee, die geloofden. Voel je dat het waarachtig geloof, niet het geloof als zodanig, maar het geloof in hem, dat eigenlijk het punt van het bijeen zijn is. Dat is het punt. Een andere eenheid, ja, wat er ook aan eenheid gevonden wordt, maar dat loopt allemaal letterlijk en figuurlijk op niets uit. Want er is er niet één
die de laatste reis met je mee kan gaan. Kan bij ons ook niet, dat weet ik wel. Maar het is toch anders. Het is toch anders. Want wij zingen door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Tot over de dood heen zal hij ons geleiden. Het geloof is geloof in hem. In zijn geloof, zijn liefde, zijn volharding. En dan zie je dat op die manier een stelletje ongelukkige mensen van zichzelf, mensen die niets vermogen, gelukkig zijn, bijeen zijn onder het zaligend kruis, op weg naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Dat is een rechte eenheid, dat word je ook gewaar. Ik zal niet zeggen, in de stand van het leven kan er heel wat botsen. De een zit soms hier over te zeuren en de ander over wat anders. De een is er op dit moment hier niet bij en de ander is daar weer niet bij. En de een zegt, ik heb hier niks aan en de ander heeft daar niks aan. Nou ja, dat is allemaal onze kant. Onze oneenheid. Maar nou, alle die geloven. Eigenlijk moet je dat alleen maar in de gaten houden. Eigenlijk wel. Eigenlijk moet je niet zoveel acht slaan op onze standen. De vraag is veel klemmender. Vriend, vriendin, man, vrouw, geloof jij in de Zonen Gods, in de gekruisigde en opgestane Heere, is dat je verwachting? Is Hij alleen die ene grond voor je zaligheid? Dan hoef je eigenlijk niet te zeuren over een duizendjarig rijk en allerlei andere dingen, enzovoort, enzovoort, want dat heeft allemaal van geen enkele betekenis. Dan is dit van betekenis. Zij geloofden. Ze geloofden niet naar zich toe, maar ze geloofden van zich af in hem. Ik wil dat graag benadrukken. Ze geloofden van zich af. Want juist een groot stuk van pijnlijke incidenten in het leven, van pijnlijke momenten, confrontaties, mensen, kerkmensen onderling, komen daaruit voor. Omdat men gelooft naar zich toe. Mijn gelijk. Maar om nou van ons af te geloven. Gij, Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en schenkt uw volk de zegen. Dan kun je elkaar een hand geven. Want dan kijk je niet naar hem en je hoeft ook niet te kijken naar je eigen, maar je bent toch bijeen in het samen erkennen. Hij is het, onze Heere. En zaligmaker. Nou, alle die geloofden waren bijeen. Zo gaat het op de reis. En ik denk, zeker in de tijd waarin wij leven, dat, en dat zal vroeger ook wel zo geweest zijn, wat er ook valt, dat valt er. Het is toch niet uit te houden bij het heilige evangelie. Dan zie je toch vroeg of laat, dat de mens die niet gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, die verdwijnt. of op welke wijze dan ook. Maar dit blijft. Dit blijft voor eeuwig. Ze waren bijeen. En ze hadden alle dingen gemeen. Dat wil zeggen, alle dingen werden gemeenschappelijk, tot op zekere hoogte uiteraard, gebruikt. Ze hadden er alle profijt van. Niet alleen in geld of goed, dat komt nog even aan de orde, maar in dat totaalbeeld van het onderwijs door de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood, de gebeden, de rijkdom, de armoede. Ze hadden alles samen. Samen hadden ze de ervaring, de geloofservaring, alle dingen gemeen. En daarbij mag je dan ook het vervolg denken. Want dan staat erachter, en zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen, nadat elk van nodig had. Ja, daar is ook, ik wilde dit stukje graag verder overdenken tot het vleesschriftgedeelte, en daarom blijf ik niet al te lang stilstaan bij de verzen, maar dat moet ik even zeggen, daar is ook heel wat over te doen geweest, over deze woorden, want sommigen hebben gezegd, dat is nou het echte communisme. Dat is het echte communisme. Communisme, dat ontkent het recht, of hoe je het ook noemen wil, van het privébezit. Alles op één hoop. En uit die ene buidel alles betalen. En dan zeggen ze, kijk, dat staat hier. Ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van nodig had. Ja, ik deel deze mening niet. Ik zie dit wel degelijk als een liefdeuitbarsting, zou je zeggen, die ons begrip verder te boven gaat. Maar je moet niet vergeten, er staat hier niet een soort instelling of een soort gebod. Het zijn geen instellingswoorden. Je merkt in Handelingen 12 van Maria die een huis had. Je merkt verder van mensen die wat hadden en die het in zijn geheel of gedeeltelijk te gelden maakten. En dat kon omdat het hun bezit was. Het werd niet genationaliseerd, om het zo eens te noemen. Nee. Petrus zei tegen Ananias, jongen, je had het toch kunnen houden. We leven toch niet onder de regel dat je alles moet verkopen en alles geven. Het is toch het uwe? Maar je hebt gelogen. Je hebt net gedaan alsof je alles gaf. En dat heb je niet gedaan. Had gewoon gezegd, broeders, ik heb dat en dat verkocht. Ik had in mijn hart om jullie dat te geven. Een stukje ervan. Je voelt dat de lijn van de apostelen niet in die zin communistisch was. Of christelijk communistisch. Je merkt ook dat dit is een soort van diaconie. Een soort armenzorg. Maar je merkt later uit de brieven van Paulus dat dit blijkbaar niet volgehouden kon worden. En dat men op andere manieren elkaar ging helpen. En daarom, je moet hier echt niet een soort programma uit gaan opmaken, zoals sommige overspannen geesten dat willen doen. Want dat loopt vaak op de grootste ellende uit. Want als er dan staat, ze hadden alle dingen gemeen, dan weten wij, bij uit de uitwassen van het doperdom van Jan van Leiden en Matthijssen en anderen, dat ze dat ook hebben toegepast op hun vrouwen. En dat ze zo door de liefde bezet waren, dat alles was gemeenschappelijk. Kijk, dat was gelukkig een uitwas. Maar tot zulke uitwassen komt de mens als die iets gaat drijven. En als die wat hier getekend wordt, als een direct uitvloeisel van die werking van de Heilige Geest, dat er ook een zorg ontstond voor de armen en de ellendigen. En dat als men ze niet in geld kon helpen, dat men goederen een haven verkocht om behulpzaam te zijn. Zo gauw men dat in wetmatigheden om gaat zetten in een programma, is dat fout. Is er dan voor ons niets uit te leren? Jazeker. Jazeker. Wat dan? Wat dan? Dit. De Heere spreekt in zijn woord van offers. En dat is een gedachte die is in de christelijke kerk van oude tijden aanwezig geweest. Als het ging over materiële dingen, wordt er dan ook nog wel eens gezegd, de dienst der offeranden en der barmhartigheid. En dat kunnen wij er wel uit leren. Niet dat wij iets te klagen hebben. Nee, ganselijk niet. Maar dit is toch de gedachte die wij eruit over mogen houden. Dat de liefde kan dringen tot offerbereidheid. Ik weet dat dat ook in de gemeente beoefend mag worden. Daar zijn de blijken van. Ik ben geen hartekenner. Dat hoeft ook niet. Het is altijd nuttig in het onderwijs zulke dingen even te noemen. De Heere weet dat wel. Maar daar waar het geven iets krijgt van het offer. Omdat je dan iets anders misschien niet direct kunt doen. Iets wat je ook wil. Wat je graag, en wat veel kost, veel geld. Dan kan er iets uitkomen uit de liefde van de Heilige Geest, waardoor de gave het karakter krijgt van een offer of een offertje. Dat wil zeggen, dan is de berekening, het verstandelijk redeneren, wat het zakelijk redeneren, wat meer naar de achtergrond gedrongen. En dat is de vrucht van de Heilige Geest, van zijn liefde. En ik denk wel eens, dat heeft de Heere in ons midden ook zo rijkelijk betoond, door de jaren heen, dat hij de harten neigt, dat hij in het hart geeft om met elkaar ook in stand te mogen houden, ook wat het zichtbare betreft. Nou, dan mogen we de Heere daarvoor ook moedig danken, want wij zijn van onszelf, ik en u, zo egoïstisch ingesteld. Zo totaal gericht op onszelf. En dan is het nog de genade van de Heer Jezus Christus, die alleen te roemen is als het anders is. Dat de Heer ons telkens over de drempel trekt. En dagelijks, en nadat elk van nodig had, daar moet je even bij denken, nadat elk beslist nodig had. Het gaat om de nooddruft. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende. Ze kwamen nog in de tempel. Mocht dat dan? Of wij weten uit de handelingen der apostelen dat het steeds verder uit elkaar gegaan is. Totdat de Heere de tempel ten eenenmale heeft omgekeerd en geen steen op de andere heeft gelaten. Hier is het zover nog niet. Zij gaan nog één van zin. In ene dracht. In één gemoed volharden zij ook in de tempel. En van huis tot huis breken zij brood. Hier, heb ik al in het begin gezegd, is het misschien nuttig om ook te denken aan de gewoonte van de eerste christelijke kerk om onderling maaltijden te organiseren. Die maaltijden werden genoemd liefdemaaltijden. De rijken brachten van hun overvloed de kostelijke gaven mee. De gemeente leefde niet in het teken van gedruktheid, van ellendigheid, van een zekere vlucht in de honger of in de zelfkastijding. Nee. De rijken namen rijkelijk spijzen mee en wijn. En ieder uit zo'n omgeving, want je kunt moeilijk voor 3000 mensen even een maaltje bereiden. Maar dan is hier en dan daar kwamen groepjes mensen bij elkaar en hield men zulk een liefdemaaltijd. En de maaltijd in het oosten droeg ook vaak het karakter van het gemeenschappelijke, het samen zijn. En daar hebben ook de apostelen aan meegedaan. En ik denk dat menige liefdemaaltijd eindigde met het heiligavondmaal. Bij de Korinthe liep het uit op uitwassen, allemaal tot onze lering. Daar werd soms zo overdadig gegeten en gedronken aan die voorafgaande liefdemaaltijd, die agape, die liefdemaaltijd, zo overdadig, dat als dan het heilig avondmaal bediend werd, dan waren ze niet nuchter meer. Ook ging men elkaar de ogen figuurlijk gesproken uitsteken. De rijken hadden voor zich een portie en de armen hadden bijna niets. Dan zegt de apostel, hebben jullie geen huizen om te eten? Daaruit blijkt dat men het ook in de samenkomst der gemeente deed, zoals nu ook in sommige kerken geprobeerd wordt, om dat weer in eer te herstellen. Heb je geen huizen om te eten, dan snijdt de apostel dat af. Maar wij weten dat in die begintijd ook die liefdemaaltijd een bijzondere plaats heeft ingenomen. En ja, het klinkt misschien een klein beetje platvloers, maar ik denk, als jullie eens bij elkaar komen en je bent samen, vergeef me dat ik het zo zeg, aan het fondue of barbecue, dat is misschien ook wel zoiets. Ja, als de stemming en als de geest goed is, dan kan het goed zijn. Dan hoef je nog niet eens allemaal tegelijk te praten of psalmen te zingen. Maar dat er toch een innerlijke verbondenheid is, een innerlijk samen zijn als broeders van hetzelfde huis. Misschien is het een klein beetje te plat, de vergelijking. Maar wij leven ook niet meer in die Pinkstertijd.
En omdat dat zo is, dat wij niet meer in die volle beweging met al die uitingen staan, kan het toch wel degelijk een uiting zijn van vrede en van onderlinge saamhorigheid, als hier en daar mensen zo eens een keer samen eten en samen vrolijk zijn. Zoals je ook met je ouders misschien wel eens doet. Dat je zegt, nergens hoeven jullie voor te zorgen. Wij zorgen wel. En dat je samen eet. En dat je het woord mag horen, kan ook. En nog samen zingen ook. Nou, zij waren volhardende, van huis tot huis brood brekende. Ze aten tezamen met verheuging. Vrolijkheid. Kinderen, onthoud dat eens. Het christelijk geloof en de kerk wordt wel eens afgeschilderd als, ja, dat is een allersomberste beweging. En dat is een groepje kniesoren. En dat zijn mensen zwartkijkers. En helemaal niet. Zij aten met verheuging. Blijdschap. Ze hebben het zich goed laten smaken. Ze waren als kinderen zo blij. Ook de gunst van God kan ook doorspelen tot in het gewone samen zijn toe. Het gewoon samen eten. Het gewoon samen praten over de dingen van het leven. Echt. Ze aten samen. Niet alleen aan het avondmaal dus, maar ook als ze bij elkaar waren, met verheuging. En dat woordje verheuging vind ik al zo mooi. Want die klank die erin zit, die verraadt al het blijen. Verheuging. Blijdschap. De Heilige Geest wil hier zeggen. Dit is nou een kenmerk. Van mijn werk. Het werk van de Geest dus. Verheuging. Hij maakt blij. Hier, niet altijd, maar soms hier in de tijd, kan het zijn dat je rustig in je stoeltje zit, of met je broodje voor je neus, of met je kinderen, of bij je lekkere kacheltje, dat je blij wordt. Wat is de Heere goed, hier al, voor zulke zondaar, dat hij ons zo'n rijke overvloed geeft. Heb je nodig, dat oog, anders ben je niet blij. Al zit je tot over je oren in de weldaden, dan zie je het geen eens. Maar waar die Heilige Geest blaast, ja, daar word je elke keer weer blij. Misschien wel om je fiets en om je autootje waar je mee naar je werk kan rijden of naar je familie. Of met je tuintje en je boompje. Je kan het zo niet uitdenken. Wij hoeven niet zoals de Roomsen zo'n scheiding te maken. Tussen de natuurlijke dingen en de geestelijke dingen. Maar de geestelijke dingen die delen hun glans mee. Ook aan de natuurlijke dingen. Met verheuging. En eenvoudigheid des harten. Het woord eenvoudig wil hier zeggen een vlakke weg. Een weg zonder al te grote barrières en hobbels. De hoogten zijn wat geslecht. De stenen zijn een beetje uit het midden weggeruimd. Uit het eigen hart en elkaars hart. Open. Niet achter dat masker van hoogmoed, eigenwaarde, stand. Al die dingen moesten de kop erbij neerleggen. En nu wordt het vlakker.
eenvoudigheid des harten. Kom, laat ons samen, Israëls Heer. Samen. Wat voel je dat goed, hè? Ook in tijden van ziekte en nood. Wat voel je dan? Die eenvoudigheid des harten, daarin niks in de weg. Wat mag je dan hartelijk elkaars hand vasthouden en elkaar de hand geven. Eenvoudigheid des harten. Het ligt vlak. Ja, hoef elkaar niet te bedriegen. Niet weg te schoppen. Niet ergernis te geven. Eenvoudigheid des harten. Dat openen van dat leven in alle dingen. Dat hebben we allemaal nodig. En het grootste is, ze prijzen God. Ze prijzen God. Dan gaan we mee naar huis, want het is al een stukje over tijd. Zij prijzen God. Dat is eigenlijk, je zou hier zeggen, de vlag wordt uitgestoken. Ze prijzen God. Want ze geven God de eer. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ze prezen God. Als de gever van alle goeds. Als de ontfermer over stof en as. Wat staat het er toch goed bij? Al zou je misschien een beetje verkleurd voelen je eigen. En een beetje taai. Of een beetje saai. Wat staat er toch goed bij? Ja, klaag nou eens niet. Maar zeg nou eens, wat een eeuwig wonder, trouwe heren, dat we zo op weg mogen zijn. Met alle aanvallen, met alle struikelingen, met alles wat ons leven kan beroeren. Samen. Zodat we samen mogen zeggen. Tot wederziens. Amen. Heren, wees ons ook genadig. En dat bent u. En schenk ons ook, heren, bij de aan- en bij de voortgang. Dat die liefde, die genade, telkens weer door alle duisternissen heen breken. En de nevels opdoen klaren. En schenk ons ook telkens weer die bewustwording. Wij zijn des Heren. Want niemand leeft zichzelf. En niemand sterft zichzelf. Het zij dan dat wij leven, het zij dan dat wij sterven. Wij zijn des Heren. Vriendelijk dank, wilt u ook verder met ons zijn. En met alle heren, u op het volmaakt bekend. Laat uw aangezicht lichten. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. 79, vers 7.
Thank you.
ontvang de zegen van de Heer en ga heel in vrede. De liefde van God de Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.